Goedemorgen. Fijn om weer eens bij u te zijn. En we hebben er nog samen weer bij ook. Ja, ik wilde met u praten over het thema met vallen en opstaan. En dat speelt zich af voor Pasen en na Pasen. En laatst las ik in de krant dat jonge christenen heel vaak last van schuldgevoelens hebben. Dat ze denken dat ze niet genoeg christen zijn. Dat ze niet heilig genoeg leven, dat ze niet genoeg in de Bijbel lezen, dat ze, nou ja, ze schieten tekort naar God. En herkent u dat misschien ook een beetje? Dat je denkt van, ik ben geen goed christen. Of ik schiet tekort, of wat dan ook. Dat je denkt dat je niet goed genoeg bent voor God. En nou, ik denk dat dat heel erg herkenbaar is voor ons. Als we het liefste zouden hebben dat ons geloof één weg omhoog was. Heerlijk, hè? Alleen maar groeien in je geloof en dichter bij de Heer komen. Maar als ik kijk in mijn eigen leven, dan is de realiteit anders. He, dan als jong christen, nou, je groeit en dan ben je blij mee en dan kom je op een plateau. En in het begin heb je helemaal niet in de gaten dat je op een plateau zit. En dan na een poosje denk je, hé, ik groei niet meer. En er zijn ook momenten dat het eigenlijk andersom gaat. Hè? Dat je downhill gaat. En zo gaat dat christenleven. Hè? Dat gaat omhoog, een plateautje. En dan ga je weer omlaag. En dan ga je weer omhoog. En hopelijk ga je telkens, kom je iets hoger. Misschien zit je wel juist onder zeeniveau op dit moment. Ik weet niet waar u zit. Misschien zit u wel in de onderzeeën. Geestelijke onderzeeën. Ja. Maar dan mag u vandaag uw, hoe heet zo'n ding, periscoopje? Uitsteken en toch weer even boven water gaan kijken. Hé, er is nog leven boven water ook. Dus met vallen en opstaan. En ik denk als er één man was die heel veel wist van vallen en opstaan. Iemand die een belangrijke figuur is rondom Pasen. Waar heb ik het dan over? Over wie heb ik het?
Petrus.
Petrus, precies. Petrus, geweldige man Gods. Nou, hij wist ook van vallen en opstaan. En ik hoop dat u bemoedigd mag worden, dat jij bemoedigd mag worden. Als je denkt van, nou, bij mij is het ook niet altijd zo'n weg omhoog. Dan mag je met Petrus meevoelen vanochtend. Ik wil met u lezen een stukje uit Lucas 22. En moet u nagaan, Jezus die gaat nu iets zeggen tegen Petrus. En dat heeft net plaatsgevonden nadat ze een discussie hebben gehad over wie de meeste is. Wie is nou de meeste van ons allemaal? Misschien zitten er hier wel mensen die denken, wie is nou de beste gelovige hier? Ja. En zij, die discipelen, hebben een discussie over wie is de meeste van ons? Dan moet je dat nagaan. En dan zegt Jezus daar wat over en dan gaat hij heel specifiek wat tegen Petrus zeggen. Vers 31. En de heren zeiden, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, dus Petrus zegt tegen Jezus, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloofd zult hebben dat u mij kent. En Jezus zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. Dit is voor Pasen, voor de opstanding. Dan gaan we even naar de opstanding. Vorige week hebben we Pasen gevierd. Tenminste, ik neem aan dat de Pasen heeft gevierd, ja. De orthodoxe kerken in Griekenland bijvoorbeeld vieren vandaag Pasen. Die lopen een week anders. En ook de orthodoxe kerken hier in Nederland vieren vandaag Pasen. Johannes 21. Bekend stukje over Petrus en Jezus. Ze zijn wezen vissen en ze komen aan land en dan zien ze Jezus. En dan gaan ze een visje eten met Jezus. Dat klinkt wel grappig, hè? Visje eten met Jezus. Alsof ze op de markt een visje kopen. Nou, daar hadden ze een houtvuurtje op het strand. Maar dan komt het, hè? Vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen Petrus, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? Die derde keer, toen werd Petrus bedroefd. Is het ook niet toevallig? Petrus heeft Jezus 3 keer verloochend. Hè? 3 keer keihard ontkend dat hij hem kende. En nu wordt hij 3 keer door Jezus gevraagd. Hou je van mij? Dit is een pijnlijk moment voor Petrus. Maar het hoort bij zijn innerlijke genezing. Het hoort bij het herstel. Het hoort bij die tweede kans die hij krijgt. Want daar gaat het vanochtend ook over. Die tweede kans die je krijgt als mens. Maar soms doet dat pijn. Als je een tweede kans krijgt. Maar gelukkig is er een tweede kans. Petrus werd bedroefd. Omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. Dus ook dat ik u verraden heb. U weet alle dingen. U weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Weet je, als je 1 ding boven deze teksten mag zeggen, dan is dat met koeienletters genade. En God geeft je een tweede kans. Daar gaat het eigenlijk over. In deze stukjes. Jezus waarschuwt zijn discipelen dat er moeilijke tijden komen. Dat er tijden komen dat ze een zwaard nodig hebben. Daar gaan we zo meteen wat dieper op in. Hij waarschuwt Petrus, Petrus, jij zult mij verraden. Petrus gelooft er niks van. Hij ontkent het keihard. En toch is het zo. En dan gaat Jezus bidden voor Petrus. En zegt dat hij een nieuwe rol zal krijgen. Weet je wat me zo opvalt in dat eerste stukje van Lucas? Dat Jezus zegt dat Satan de discipelen opeist. Jezus zegt letterlijk, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de taal. Satan heeft u opgeëist. Alsof ze van hem zijn. Zoals een klein kind iets dolgraag wil hebben. En jengelt en moeilijk doet in de winkel. Want ik wil dit. En zo staat het hier. Hè? Satan heeft u opgeëist. Satan wil ons dolgraag hebben. Voor zichzelf. Om ons kapot te maken. Om ons van God, van Jezus af te halen. Zoals Satan dat één keer heeft geprobeerd bij Jezus, of meerdere keren in de woestijn. Eerst probeerde Satan het bij Jezus zelf. Om Jezus voor zichzelf te hebben. Om Jezus van God de Vader af te houden. Nou, dat is hem niet gelukt. En nu zegt Jezus tegen Petrus, Satan heeft u opgeëist om u te zichten als de tar. Nou, wat is zichten als de tar? Wie van u komt van de boerderij? Niemand, hè? Ja, u.
Klein
boerderij, ja. Nou, had u ook tarwe? Ja. Weet u nog hoe uw opa en oma de tarwe van het land haalden? Hoe ging dat?
Ja, die is in school dus.
Ja.
Dan hadden we het gedorst.
Ja.
En als het gedorst werd, dan werd het gezeefd. Zeg maar, of zo.
Ja. Hadden ze een dorsmachine? Hoe ging het dorsen? Ja. Ja. Ik heb dat in Albanië ook nog gezien. Eerst werd het koren bijeen in schoven. Dan met stokken werd er opgeslagen. Dan vielen de tarwekorrels op de grond. Dat is het wannen. Vervolgens ging je de kaf van het koren scheiden. We kennen die uitdrukking. Dan werd het koren in de lucht gegooid. Dan het kaf werd door de wind meegevoerd. En het koren viel weer naar beneden. Dat is het kaf van het koren scheiden. En daarna, want er tussen het graan liggen ook zand en steentjes. Dus dan verzamelen ze het graan en dan ga je het zeven. Zeven is van elkaar scheiden. De graankorrels van de zandkorrels. Nou, Jezus zegt, want Satan heeft u, hoe staat het er? Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als de tarwe. Zift is van elkaar scheiden, is van elkaar scheiden. Hij wil ons van elkaar scheiden van Jezus. Hij wil ons van elkaar scheiden van elkaar. Herkent u dat? Satan doet er alles aan om ons te scheiden van Jezus. Ja, hè? Ik zie u ja knikken. Ja. En van elkaar. Splitsing, ruzie, onenigheid, whatever. Dat probeert hij. En Satan zal altijd proberen ons zwakke plekken te vinden. Waar zijn wij zwak? En daar heeft hij dan een ingang om ons zo te scheiden. Nou, een van die middelen die hij gebruikt om ons te scheiden is natuurlijk verleiding, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar ook vervolging. En Jezus wist dat er vervolging zou komen. Daarom zegt hij ook tegen Petrus: Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal geloofd zult hebben dat u mij kent. Jezus waarschuwt dat er vervolging zal komen. Dat Petrus Jezus driemaal zou verloochenen. Nou, we weten hoe dat is gebeurd natuurlijk. He, Jezus werd gevangen genomen in Gethsemane. En wat doet Petrus, de held? Hij gaat achter Jezus aan. Hij gaat ook zitten in die binnenhof waar Jezus verhoord wordt. En hij ziet dat Jezus gevangen is genomen en ondervraagd wordt. En dan komen er drie keer mensen naar Petrus toe. En die vragen Petrus: hoor jij ook niet bij die Jezus? En dan wordt Petrus bang. Waarom? Omdat hij ziet dat Jezus is gevangen genomen. Jezus wordt ondervraagd. En hij kan vermoeden hoe het met Jezus afloopt. Het staat niet letterlijk dat Petrus bang is. Maar we kunnen begrijpen dat Petrus bang wordt. Want hoe zou het met Jezus aflopen? Jezus zou gemarteld worden. Jezus zou sterven aan een kruis. En ik denk dat Petrus bang werd. Zo zou het dus ook met mij kunnen gaan. Als ik zeg dat ik bij Jezus hoor, dan kom ik daar ook te staan. Gaan ze mij ook ondervragen. En hoe zal het dan met mij aflopen? En met mijn vrouw? Wie zal er voor mijn vrouw zorgen? Misschien had hij wel kinderen. Dat hij dacht, ja, maar stel dat ik nou, dat ze mij ook gaan kruisen. Hoe loopt het met mijn kinderen af? Wie zorgt er voor mijn kinderen? Heel reëel of niet? Wie zorgt er voor mijn vrouw? Ja, als je alleen bent, oké. Nog een vrouw, je hebt je kinderen, je hebt je vader, je hebt je moeder. is heel anders, toch? Als je dan gevangen wordt genomen. En daarom, ik kan Petrus zo goed snappen. Dat hij Jezus 3 keer ontkent. Hij wordt bang. Hij wordt bang voor zijn, ik denk voor zijn gezin. Wat is het? Weet je, Satan probeert altijd ons bang te maken. En dat doet hij niet door als een duiveltje met 2 horentjes bij ons te komen. Hij maakt ons bang door gewone mensen. Mensen in onze omgeving. Ze hebben geen horentjes op. Ze hebben geen zwart pakje aan. Ze zijn niet verkleed als een duiveltje. Nee, gewone mensen maken ons bang. Om uit te komen voor ons geloof. Soms zijn dat mensen die macht over ons hebben. Bijvoorbeeld op ons werk. Onze chef. Onze baas. Misschien is het wel een familielid. Of een ander iemand die een soort van macht over je heeft. Waardoor je bang wordt om voor je geloof uit te komen. Zo werkt Satan. Altijd bang maken. En Petrus wordt bang en hij valt door de zeef. Hij valt niet door de mand. Hij valt door de zeef.
Ja.
En dat had hij niet van zichzelf verwacht. Want Petrus ontkent keihard dat hij Jezus zal verloochenen. Want wat zegt Petrus van zichzelf? Ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid met u te
sterven.
Wat een bravoer, hè? Geweldig. Wat een mannetjesputter. Heer, ik zal dat nooit doen. Ja, en weet je, we kunnen ons zo, we kunnen onszelf zo teleurstellen. Weet je wat het probleem was met Petrus? Hij was wel enthousiast. Maar hij was nog niet beproefd. Hij was nog niet door de loutering, moeilijk woord, door de loutering van vervolging gegaan. Hij was wel enthousiast. Maar hij was nog niet getraind in vervolging. Later wel. Later houdt hij wel stand. Wordt hij wel een moedig man. Met vallen en opstaan en door de kracht van de Heilige Geest wordt hij een krachtig gelovig. Door de kracht van de Heilige Geest. Iemand heeft dus gezegd, ik zal het eerst in het Engels zeggen: there is no sin so great, but a great saint may fall into it. There is no saint so great, but he may fall into a great sin. Oftewel in het Nederlands: er bestaat niet zo'n grote zonde waar een grote heilige niet in kan vallen. Er is niet zo'n grote heilige die niet in een grote zonde kan vallen. Hoe grote heiligen we ook zijn, ook wij kunnen in een grote zonde vallen. En er is niet een zonde zo groot waar ik en u niet in kan. Ja? Gelukkig, we kunnen allemaal in die zondes vallen. En we kunnen wel sterk zijn. We kunnen wel denken dat we sterk zijn. Maar wij kunnen in vervolging vallen. Hoe houd ik stand als vervolging bij mij komt? Hoe houd ik stand als ze mij gaan bedreigen? Met een pistool. Omdat ik christen ben. Hoe hou ik stand als ze dreigen mijn baan af te pakken. Als ze weten dat ik christen ben. Hoe houd ik stand als ik weet dat er nu mannen met een granaat hier binnen kunnen komen. En hier een granaat in de kerk gaan gooien. Kom ik dan hier nog? Dat is de realiteit van heel veel christenen vandaag de dag. Die moeten heel bewust kiezen. Ga ik naar de kerk of niet? Wordt mijn kerk platgebrand op het moment dat ik in de kerk zit? Dat is vervolging. Hou ik dan stand? Ben ik dan moedig genoeg? Ik wil u een voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven. Het had niet zozeer met vervolging te maken, maar wel met angst. Jullie weten dat ik als zendeling in Albanië heb gewoond. En in 1997, brak er anarchie uit in Albanië. In verband met de piramidespelen. Mensen verloren heel veel geld. Echt heel veel geld. En mensen werden woedend op de regering. En ze kwamen in opstand. Anarchie. De wapendepots werden geplunderd. Het leger deserteerde. Mensen liepen met kalasjnikovs op straat. Ze hadden granaten. Er werd dagelijks geschoten. Er vielen ook dagelijks doden. Het was een ontzettend gevaarlijke tijd. Mensen werden afgeperst. Kregen briefjes onder de deur. Morgen 10.000 euro of schiet je dood. En bussen werden beroofd. Op eenzame landwegen. Het was enorm gevaarlijk. Ik heb geleerd wat het is om bang te zijn. In die tijd. Op een dag waren we zo bang dat ze ook bij ons zouden komen. Dat we de deur hebben gebarricadeerd met allemaal dozen met zware boeken. Zodat ze niet binnen zouden komen. Op een andere keer werden we gevolgd door een auto. We reden s'nachts, s'avonds laat op een donkere landweg. En we werden gevolgd door een Mercedes. En ik reed midden op de weg, want ik was bang als ze ons zouden inhalen, dan zouden ze ons dwingen te stoppen en wat dan. En mijn vrouw was heel hard in tongen aan het bidden. En God heeft ons beschermd. Een andere keer werden we beroofd toen we in een taxibusje zaten. En God zei dank. Hij heeft ons altijd beschermd. Ik weet wat het is om bang te zijn. Maar ik weet ook wat het is om te schuilen bij God. En in die tijd leerde ik Psalm 91 uit mijn hoofd. Ik zal hem voorlezen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Nog een keer. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. En als ik dan in de bus zat, en ik was bang dat er iemand met een kalasjnikov in de bus zou komen en ons zou gaan beroven, dan herhaalde ik die psalm bij mezelf. En dan zei ik in mezelf, ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God bij wie ik schuil, op wie ik vertrouw. Weet je, je moet nooit denken dat je wel stand hebt. De enige reden dat we hebben stand gehouden is dankzij de genade en de trouw van God. Dat is waarom we kunnen stand houden. Niet omdat wij sterk zijn. Omdat Hij sterk is. Amen. Weet je, en in je angst, en misschien heb je last van angst voor mensen, mag je bij God schuilen. Staat in de Bijbel in 1 Korinther 10, vers 12. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Als je denkt dat je sterk staat, pas op. Want je kunt zomaar vallen. En het vers daarachter, gelijk erachteraan, wat zegt dat? U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten beproefd wordt. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Amen. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dat is 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Als wij het moeilijk hebben, mogen we altijd bij ons schuilen, bij God schuilen. En hij zal met de beproeving ook voor een uitweg zorgen. Ik merk dat veel christenen bang zijn om te getuigen. Klopt dat? Ja, hè? Het geeft niet als je je maar niet door de angst laat overmeesteren. Hè? Dat is het verschil. Een moedig man is niet iemand die niet bang is. Een moedig man of vrouw is iemand die juist in zijn angst toch doet wat hij moet doen. Ja, dat is een moedig mens. Het geeft niet dat je bang bent. Het gaat erom, wat doe je met je angst? Schuil bij God en getuig van God. Ja. Schuil niet in de angst, maar schuil bij God. Misschien zit je wel in die put van angst. Dan wil ik je zeggen, kom uit die put van angst en schuil in de schuilplaats van God. En ga dan getuigen. Laat je vullen met de Heilige Geest. En ga samen met God die angst te lijf en ga gewoon lekker getuigen. Dat is het mooie. Maar Jezus waarschuwt dat de vervolging zal komen. He, want hij geeft dan dat stukje erop van, hij zegt, eerst gingen jullie zonder voedsel en kleren op reis. Waarom? Nou, iedereen zorgde voor jullie. He, de mensen waren open voor het evangelie. Jullie werden gastvrij onthaald. Je hoeft er niet voor eten te zorgen. Je hoeft er niet bang te zijn dat ze iets zouden aan. Nee, er was openheid voor het evangelie. Maar, zegt Jezus, en ik vertaal het maar vrij, het zal gaan veranderen. Straks moet je wel eten meenemen, straks moet je wel kleren meenemen, straks moet je zwaarden bij je hebben. Om jezelf. Er komen grimmige tijden. Nou bedoelt hij letterlijk dat we een zwaard moeten kopen en dat we met het zwaard in de hand het evangelie moeten verkondigen? Dat denk ik niet. Want dan zeggen de discipelen, Heer, we hebben hier 2 zwaarden. En dan zegt Jezus, het is genoeg. En wat kun je nou met 2 zwaarden doen, als het erop aankomt? Het gaat, Jezus waarschuwt. Pas op. Er komen moeilijke tijden. Jezus wil ze voorbereiden op moeilijke tijden. En dat is realiteit voor vandaag de dag. Dat onze broeders en zusters vervolgd worden. Weet u dat er in China hele moeilijke tijden gaan komen? Ik weet niet wie van u het in de krant heeft gelezen. Ja. Er is geen Bijbel online meer te kopen in China. De Chinese overheid wil dat het evangelie in de kerken helemaal is afgestemd op de doctrine van de communistische partij. Het evangelie moet in overeenstemming zijn met de leer van de president Xi Jinping. En de kerken gaan uiteraard gevolgd worden en vervolgd worden als ze dat niet doen. Zo erg is het nu in China. Binnen een mum van tijd eigenlijk. Hè? Die Xi Jinping, hoe die het voor elkaar heeft gekregen, ik weet het niet. Maar zijn leer is nou in de grondwet vastgelegd. En de kerken moeten die volgen. Ja, dat is wat. Hè? Als je geen Bijbel meer kan kopen. Dus ik ben heel bang voor onze Chinese broeders en zusters. Maar het laat ook zien. Want er was wel wat... een weg naar godsdienstvrijheid in China. Het laat ook zien hoe snel weer dingen kunnen veranderen. En hoe één man, en dat vind ik zo verbazingwekkend, hoe één man het zomaar voor elkaar krijgt. Dat hij zoveel macht naar zich toe trekt. We denken dat het niet meer kan, hè, maar het kan dus nog steeds. Ja. En wie weet kan dat ook in Nederland. Weet je wat ik zo mooi vind van Jezus? En dan zegt hij tegen Petrus, hè, van Satan heeft u opgeëist om u te zichten als de tuin. Maar dan zegt Jezus, maar ik heb voor u gebeden. Jezus weet wat Petrus gaat doen. Hij weet dat Petrus hem zal gaan verloochenen. Jezus weet dat de discipelen hem zullen verlaten in de hof van Gethsemane. Hij weet dat ze allemaal hem zullen verlaten. En wat zegt Jezus? Had dus makkelijk kunnen denken van, jongens, maar kijk maar. Ongeregeld zootje. Ik heb ook niks aan jullie. Wat zijn jullie nou voor waardeloze vrienden? Had hij kunnen denken. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. En helemaal niet met jou, Petrus. Met je grote mond. Ja? Je hebt wel veel praatjes. Maar je stelt niks voor. Had hij kunnen denken. Maar wat zegt Jezus? Maar ik heb voor u gebeden. Ik vind dit zo'n krachtig zinnetje. Ik vind het zo'n mooi zinnetje. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zou bezwijken. En dat klopt. En zo is het ook gegaan. Petrus is wel heel diep gegaan. Hij is heel diep gegaan. Hij is heel diep gevallen. Maar zijn geloof is niet bezweken. Want Jezus heeft voor hem gebeden. Weet je, wij hebben een Jezus die ook voor ons bidt. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt. Die aan de rechterhand van de Vader zit. En die ook dagelijks voor ons pleit. Is dat niet bijzonder? Jezus heeft een gebedsbediening. Ja. Hij is echt een man van gebed. In de hemel bidt hij voor jou en voor mij. Misschien bidt u dagelijks wel voor een paar mensen. En Jezus bidt voor... Hoeveel? Hij heeft een gebedsbediening voor jou en voor mij. En dat is zo mooi. Zelfs aan het kruis bad Jezus. Vader, vergeef het. Want zij weten niet wat ze doen. In plaats van boos te worden, in plaats van een nare opmerking naar Petrus toe te smijten, zegt Jezus, maar ik heb voor jou gebeden. Weet je, dat mogen wij ook doen. Als mensen ons teleurstellen. Als mensen naar doen naar ons toe. Als mensen ons verlaten. Als mensen ons niet helpen op het moment dat we ze zo nodig hebben. Misschien ben je zelf al teleurgesteld in mensen. Misschien heb je zelf al een rotopmerking naar je hoofd gekregen. Onze eerste neiging is... met gelijke munt betalen. Ja, toch? Oog om oog, tand om tand. Nou, liever nog een beetje erger. Jij één oog, ik één oog, ik bij jou twee ogen. Ja, toch? Ja. En wat zegt Jezus? Ik heb voor je gebeden. Laten we dat alsjeblieft meenemen en zeggen, Heer, wat ze me ook doen, wat ze me ook aandoen, ik ga voor ze bidden. Maar Jezus gaat nog een stapje verder. Want Jezus geeft Petrus ook een tweede kans. Want hij zegt dan even verderop. Hij zegt in datzelfde stukje tegen Petrus. Als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij de broeders versterken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet je de broeders gaan versterken. Nou, we hebben gelezen hoe dat is gegaan. Bij het meer, waarin Jezus dan Petrus ontmoet en dan drie keer aan Petrus vraagt, heb je me waarlijk lief? Jezus geeft Petrus een kans om zichzelf, om zelf uit te spreken dat hij van Jezus houdt. Is dat niet mooi? En geef hem maar liefst drie keer de kans om opnieuw te laten zien, ja Heer, ik houd van u. En later wordt Petrus dé grote leider van de gemeente in Jeruzalem. Moet je nagaan. Petrus wordt niet alleen vergeven, hij wordt niet alleen en weer bijgehaald. Nee, hij krijgt ook een nieuwe rol in Gods koninkrijk. Jezus doet zoveel voor Petrus. Hij herstelt hem in ere. Hij vergeeft hem. Maar hij geeft hem ook nog weer een fantastische bediening. En ik weet niet waar jij zit in je geloof en in je bediening. En misschien met die berg even in gedachten. Ben je een beetje afgezakt of zit je in die onderzeeën. En diep dan van binnen... Dat is een leuke woordspeling, diep down van binnen. In die geestelijke onderzeeën, diep down. Denk je, ja, maar ik wil eigenlijk weer een betere relatie met Jezus. En ik wil weer een bediening hebben voor Jezus. Of ik wil graag iets voor Jezus kunnen betekenen. Ik wil God dienen in mijn leven. Maar ik ben zo afgezakt. En zo zwak geworden. Dan mag je net als Petrus, krijg je ook een tweede kans. Wil Jezus jou ook in ere herstellen? als het oprecht berouw is, als het oprecht verlangen is, geeft Jezus jou een tweede kans. Maar misschien heb je die verbruikt. Dan geeft Jezus jou een derde kans. George Verwer, en dan ga ik ermee eindigen. George Verwer, de oprichter van Operatie Mobilisatie, een grote zendingsorganisatie. Die zegt van, als plan A met jouw leven is mislukt, dan heeft God nog plan B voor je leven. Als plan B mislukt, heeft God plan C voor je leven. En dan zegt hij in het Engels, praise God for the alphabet. Ja? Praise God voor het alphabet. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat we mogen zien, Heer Jezus, hoe u Petrus een tweede kans geeft. En ook voor hem bidt. Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u zo bent. Dat is uw karakter. Om niet te reageren vanuit woede, maar vanuit genade. Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor ons bidt. En dat u ons ook altijd een tweede of een derde of een vierde of de 10.000ste kans wil geven. Heer, we bidden dat u ons ook zo maakt als Jezus zelf. En dat wij ook die genade met andere mensen zullen hebben. Heer, vul ons met uw liefde, vul ons met genade. Zodat ook wij mensen een tweede kans gaan geven. Heer, maak ons ook sterk als vervolging komt. Als wij op de proef worden gesteld. Als er angst is voor mensen. Als we niet durven te getuigen. Heer, wilt u ons helpen om vanuit die angst te schuilen bij God de Allerhoogste. En moedig te zijn in ons getuigenis. Vul ons met uw Heilige Geest. Heer, wil ook heel speciaal bidden voor onze broeders en zusters in China. Die het heel moeilijk gaan krijgen. Vooral de voorgangers hier. Als ze weigeren om Jezus gelijk te stellen met Li Xiping, of Li Xiping nog weer boven Jezus te moeten stellen, Heer. Als ze weigeren om dat te doen, met gevaar voor eigen leven, met gevaar voor de gevangenis, geef onze broeders en zusters in China de moed om te zeggen dat Jezus Heer is. Boven alle macht en overheid en kracht. Heer, vul ze met moed en kracht. Zo bidden we dat, Heer, in Jezus' naam.